Ze moeten eerst zeggen, ze krijgen een close-up view van mensen. Normaal heb ik hier een tripod en een statief. Ik heb het meegenomen deze week voor in school te gebruiken. Goeiedag iedereen, sorry voor het oponthoud. Dag Rina, Rina is erbij. Amen. Rina, als je even in de chat of iemand anders in de chat wil zeggen dat we online zijn. Amen. Ik kan niet alles tegelijkertijd doen. Amen. Als je Bijbel bij hebt, Psalm 73. Amen, halleluja. Dank je Jezus. Psalm 73. Staat het op scherm? Oké, amen. Goed zo. Een psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël. Zijn we aan het opnemen, vader? Dank u wel. Ja, God is goed voor Israël, voor wie zuiver zijn van hart. Toch had ik bijna een misstap begaan. Bijna waren mijn voeten uitgegleden. Want ik keek met afgunst naar de dwazen. Benijden het geluk van wie kwaad doen. Tot hun dood bleven zij voor ziekte gespaard. Hun buik is goed gevuld. Aardse kwellingen kennen ze niet. Het lijden van anderen gaat aan hen voorbij. Daarom is hoogmoed hun halsieraad. Wat dat ook mogen betekenen, dat woord. En bedekt... een ketting, dankjewel. Vivian corrigeert mij steeds. Dat is weer een nieuw woord dat ik heb bijgeleerd. Zeg, halsieraad. Halsieraad. Ja, ik zie niet goed met deze ding. Ja, halsieraad. Ik dacht, wat sta je nou? Als er zijn twee S'en. Ja. Ja, dat is een beetje troebel, hè, als je hier achter staat. Vooral als dat begint aan te dampen. Daarom is hoogmoed hun halssieraad. Ik dacht al wat dat verhoord. En bedekt geweld hen als een mantel. Hun ogen puilen uit het vet. Van eigen waan zwelt hun hart. Ze spotten, spreken kwaad en dreigen vanaf hun hoge zetels. Ze zetten hun mond op tot aan de hemel. En hun tong roert zich overal op aarde. Daarom lopen de mensen achter hen aan. Drinken hun woorden in als water. En zeggen, hoe zou God iets weten? Heeft de Allerhoogste een antwoord. Zo zijn de goddelozen ten voeten uit. Ze verrijken zich onverstoorbaar. Ja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver en waste ik mijn handen in onschuld. Want ik werd gestraft dag aan dag en geslagen elke morgen weer. Maar zou ik spreken als zij? Ik pleegde verraad aan Gods kinderen. Dus bleef ik nadenken, want ik wilde weten waarom. Het was een vraag die mij kwelde. Tot hier. Iemand al eens diezelfde vraag gesteld aan God? Waarom? Waarom God? Waarom lijkt het alsof de goddelozen, de ongelovigen, de onrechtvaardigen, waarom lijkt het alsof zij zo voorspoedig zijn en de rechtvaardigen, waarom lijden die? Waarom zit ik hier in de miserie terwijl iemand anders die u nog ineens kent, die niet eens leeft voor u, die niet eens aan uw geboden houdt. Waarom lijkt het alsof zij zo voorspoedig zijn? Asaf is de schrijver van deze psalm. Amen. Kunnen we in het begin lezen in vers 1. En we lezen daar een psalm van Asaf. Ja? En hij schrijft en hij beschrijft hier exact de toestand van de goddelozen. Hoe dat ze spreken. Ha, jij met uw God. Precies of God u gaat verdedigen. Precies of God gaat tussenkomen in je leven. Wat kan God voor u doen? Hè? Gaat hij uw rekeningen betalen? Wat kan God voor u doen? Gaat hij u een antwoord geven? Amen, maar wij weten beter. Amen. Asaf schrijft deze psalm. Ik geef u mijn vestje aan door. Hij schrijft deze psalm ten tijde van de Babylonische ballingschap. Juist voordat Jeruzalem wordt vernietigd, of misschien juist erachter, we weten niet exact wanneer Asaf deze psalm heeft geschreven, maar het is in ieder geval niet door David. Hè. De meeste mensen denken dat de psalmen allemaal geschreven zijn door David. Alsof hij er 154, ik denk dat er 154 zijn, heeft geschreven. Nee, er zijn er ook een bepaald deel dat wordt toegewezen aan Asaf. En deze man heeft het waarschijnlijk geschreven juist voor de vernietiging van Jeruzalem in 586 voor Christus. Of er tijdens of er juist erna. Dus het was een periode van intense moeilijkheden. Jeruzalem, de tempel, het symbool van Gods heiligdom, amen, ligt in ruïne, ligt in as, amen. Dus ik kan wel begrijpen waar dat zijn frustratie vandaan komt, waar dat zijn vragen vandaan komt. Waarom God? Waarom gebeurt dit? Het lijkt alsof alles verloren is. Het lijkt alsof de goddelozen rijk zijn geworden, dat ze hun maag kunnen vullen met eendert wat. En zij die zich houden aan Gods geboden, komen hier ergens op de laatste rij. Want Asaf was een man die zich nog wel hield aan Gods geboden. Maar het volk Israël was afgegleden van de Heer. En ze gingen gestraft worden omwille van hun ongehoorzaamheid. Maar u weet, als de hele natie wordt gestraft, dan worden daar ook de onschuldigen mee gestraft. En zij moeten meedelen in de miserie. Wie van jullie is al eens ten prooi gevallen van de zonde van iemand anders? Wie van jullie heeft al de effecten meegemaakt, niet omwille van uw eigen fout, maar omwille van de fout van iemand anders? Amen. Dat is frustrerend. Dat jij moet opdraaien voor de fouten en de zonde en de verkeerde beslissingen van iemand anders. Maar jij draait mee op en dan komt er heel snel die vraag. En dan staat er heel snel de beschuldiger met zijn vinger om te zeggen van, oh, waarom gebeurt dit? Jij bent toch zo goed bezig, hoe komt het dat jij mee opdraait in deze miserie? En dat was waarschijnlijk bij Asaf het geval. Zie ons hier nu zitten. Het heiligdom is kapot. Wat heb ik verdiend? Wat heb ik gedaan om dit te verdienen? Zo moet ik het beter stellen. Amen. Maar gelukkig eindigt de psalm niet bij vers 16. Misschien kwelt u ook die vraag. Hè? Misschien kwelt die vraag u ook. Maar er is een antwoord. En er was reeds een antwoord in het Oude Testament. Maar het antwoord in het Nieuw Testament wordt nog veel beter. Psalm 73, we lezen verder, vers 17. Dus het was een vraag die mij kwelde, komma, tot ik Gods heiligdom binnenging. En mij hun einde voor ogen bracht. Het einde van de goddelozen. Ja? Ja, u zet hen op een glibberig pad en stort hen in een diepe afgrond. In een oogwenk is het met hen gedaan. Hun ondergang, hun einde is een verschrikking. Ze zijn als een nachtmerrie. Na het ontwaken, Heer, bij het opstaan verjaagt u ze als beelden uit een droom. Zolang ik verbitterd was, gekwetst van binnen, dom en dwaas, was ik bij u als een redeloos dier. Maar nu weet ik mij altijd bij u. U houdt mij aan de hand en leidt mij volgens uw plan. Dan neemt u mij weg, met eer bekleed, want wie buiten u heb ik in de hemel. Naast u wens ik geen ander op aarde. Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam. De rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is wie? Is God, nu en altijd. Wie ver van u blijven, komen om. Wie u ontrouw zijn, verdelgt u. Bij God te zijn, is mijn eeuwig enig verlangen. Mijn toevlucht vind ik bij God, de Heer. Dat is in drukletters, dat is Yahweh. Mijn toevlucht vind ik bij God, bij Yahweh. Van al uw daden zal ik verhalen. Amen. Kunnen we even bidden. Vader, we danken u, Heer, voor uw woord, Heer. En ik bid vandaag, Jezus, dat vandaag iemand mag zeggen, Heer, halleluja, ik heb veel vragen. Ik ben gekweld door vele vragen, Vader. Maar die vragen zullen beantwoord worden wanneer ik mijn toevlucht vind bij u, Heer. Wanneer ik uw heiligdom binnenga. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. De vragen van Asaf bleven maar komen. Hij zegt in vers 16, dus bleef ik nadenken. Want ik wil weten waarom. Hij bleef nadenken. Zijn overdenkingen konden geen rust brengen. Konden geen antwoord geven. Wie van jullie heeft dat alles gehad? Dat je vragen had, je had problemen. En je zit er de hele tijd aan te denken. En je overdenkt het de hele tijd. En je vergeet of je weigert, ik weet niet waarom, maar we gaan niet naar de Heer in gebed, we gaan niet in zijn heiligdom binnen, maar we zijn dan maar aan het overlopen in ons hoofd. Amen? En 3 uur later, een dag later, een week later, merkte dat je zo kwaad begint te worden, je bent gefrustreerd. Amen? Want je zit nog steeds met dat probleem, je zit nog steeds met die zorg. Wel, hij had hetzelfde probleem. Het overdenken, het probleem overdenken. De vraag maar blijven overdenken zonder God bij in uw probleem te betrekken, gaat niets oplossen. Amen. Dus we moeten tot de Heer komen, want hier zegt hij, het kwelde mij tot ik Gods heiligdom binnenging. In het Hebreeuws staat heiligdom zelfs in het meervoud, tot ik in de heiligdommen binnenging. Amen. In sommige vertalingen staat het ook zo vertaald, heiligdommen. Het spreekt dus niet over een vaste plaats. Het heiligdom van God was inderdaad in het Oude Testament steeds beschreven als voor de tempel. Amen. Maar de tempel was waarschijnlijk vernietigd. Dus Asaf had geen plaats meer naar waar hij kon gaan om zogezegd de Heer te vinden, want dat was vernietigd. Maar wie van jullie weet dat er vandaag geen plaats meer is waarnaar je moet gaan? Ik heb het over een fysieke plaats. Amen. Ik heb het over een gebouw. Amen. Ik heb het over een fysieke tempel. We hoeven er niet meer naartoe te gaan om de rust en de vrede om God te ontmoeten. Dus we weten, hij ging binnen tot in Gods heiligdom. Het spreekt dus over een plaats waar je God ontmoet en die plaats is heilig. Die plaats is heilig en die kan in de gemeente zijn, die kan bij u thuis zijn, die kan in uw slaapkamer zijn. Het is daar waar Gods woord tot u spreekt. Het is daar waar jij God zoekt en hem je toevlucht maakt, je rots maakt en hij zal u duidelijk maken. Wie het laatste woord gaat hebben. Hij zal u duidelijk maken, amen, dat je niet moet kijken links en rechts en kijken wat die heeft en wat die niet heeft en hoe grote auto dat die heeft en hoe voorspoedig die. Hij zal u duidelijk maken dat groter is hij die binnenin is dan hij die in de wereld is. Amen. Halleluja. Het is daar waar we onze toevlucht zoeken, bij God, dat het onze rots wordt. Onze stabiel fundament waarop wij kunnen gaan staan, waarop wij kunnen leven, zodat we niet meer van links naar rechts worden weggeblazen door allerlei verschillende meningen en andere mensen, hun status en hun rijkdom. Amen. Het maakt niet uit hoe rijk ze zijn, prijs de Heer als ze rijk zijn, maar ik ben rijk in Christus. Amen. Ik ben gezegend in Christus, ik ben succesvol in Christus, want Hij komt terug voor mij en heeft een plaats gemaakt voor mij. Amen. Ik bid vandaag dat je een plaats mag zoeken. Amen. Een ontmoetingsplaats met God. Zodat God kan duidelijk maken wie op de troon zit. Zodat God kan duidelijk maken dat alles wat er gebeurt in het leven. Amen. Wat het ook mogen zijn. De kleine dingen door de supergrote dingen. Dat er niets hem ontgaat. Er ontgaat hem niets. Hij weet van alles. Zijn plan voor u is om u dichter te brengen bij Jezus. Niet noodzakelijk voorspoedig maken volgens wereldse kwaliteiten en wereldse kenmerken. Maar hij wil u voorspoedig maken in hem. Amen. Hij wil dat je groeit in hem. En hij weet van alles af. En wat er ook gebeurt, op het einde van de dag maakt het niet uit. Want Jezus is Heer. Halleluja. Jezus is Heer. En zelfs in het oude verbond maakte God duidelijk dat er recht zal geschieden. God maakte duidelijk, de onrechtvaardigen zullen niet het laatste woord krijgen. En zij hadden, het oude verbond, degenen die leven in het oude verbond, hadden niet de belofte die wij nu hebben in Christus. Zij hebben ze nooit in vervulling zien gaan in Christus Jezus. Ja, ze hadden belofte. Ze hadden belofte van het Abrahamische verbond. Ze hadden belofte van het verbond met Mozes. Maar dat waren steeds beloftes waaraan een conditie, waarin een voorwaarde hangt. Als jij gehoorzaam bent, krijg je dit. Ben je niet gehoorzaam, krijg je dat. De zegeningen en de vloek. Dus ze hadden belofte, maar daar hong een voorwaarde aan. Ik dank de Heer dat vandaag de dag, dat Jezus Christus, al de beloften zijn ja en amen in Christus Jezus. Hij heeft elke belofte in het Oude Testament verzegeld door gehoorzaam te zijn tot in de dood. Amen. Door God te gehoorzaam, door de wet na te leven tot elk puntje, door te gaan sterven, amen, aan het kruis, zodat wij nu een nieuw verbond hebben op basis van Jezus zijn gehoorzaamheid, niet mijn gehoorzaamheid. Snap je wat ik wil zeggen? De meeste christenen leven nog met de mentaliteit van het Oude Verbond. Zij aanvaarden de belofte van God, maar ze leggen daar hun voorwaarden aan, want als ik niet goed mijn best doe, En de meeste predikanten leggen het spijt genoeg ook zo uit. Als ik niet goed mijn best doe, dan verdwijnen de beloften van God en moet ik terug opnieuw bekeren, moet ik weer helemaal terug opnieuw beginnen. En zo blijven we in een eindeloos cirkeltje. Amen. Van bekeren en teruggeloven. En sommigen denken dat ze om de zoveel jaar nog eens gedoopt moeten worden. Om er zeker van te zijn. Hè, dat we gereinigd zijn en gewassen. En we moeten zeker zijn dat we om vergiffenis vragen. Want Jezus kan op enig moment terugkomen. En als je dan niet bekeerd bent, dan blijf je achter. En dus je leeft in een cirkel van angst en liefde. En angst en liefde. En angst en belofte. En dat is het Oude Testament. We moeten weten dat Jezus door zijn bloed het nieuwe verbond heeft verzegeld door zijn gehoorzaamheid. En ik ben daarvan, amen, een begunstigde. En ik moet geloven en vertrouwen dat hij het heeft gedaan. En wat hij heeft gedaan zal zijn uitwerking hebben in mijn hart en in mijn leven. Want ik ben nu een nieuwe schepping. Het oude is vergaan. Het nieuwe is gekomen. Amen. Psalm 73, vers 1, dat is het goede nieuws. Waarom zou het anders goede nieuws noemen als het oude nieuws hetzelfde zou zijn gebleven? Dan is het het goede oude nieuws. Maar dat was niet goed, want als het goed was, het oude verbond, dan had het wel gebleven. Maar het was niet goed, het is vervangen door iets beter. Halleluja. Kijk, God is altijd goed geweest, sowieso. Psalm 1 kunnen we lezen. Psalm 73, vers 1, sorry. Ja, God is goed voor Israël. Ja? Maar daar hangt een conditie aan vast. Een voorwaarde. Voor wie zuiver zijn van hart? Oei. Nou, dan ben ik niet altijd... dan is God niet altijd goed voor mij, want mijn hart is niet altijd zuiver. Zou je dan denken in het Oude Testament. Amen. En als je onze Bijbelstudies hebt bijgewoond, dan weet je, hè, we hebben er 2 weken over gehad, hè, elke woensdag, dan weet je wie het ware Israël is. Wie is de ware Israël? Dat is Christus Jezus. Amen. Hij is het ware Israël. Amen. En zij die in hem zijn, zijn mededeel van het ware Israël. Wij worden nu de heilige natie genoemd. Wij worden het heilig priesterschap genoemd. Paulus zegt dat de ware Jood is er één die een innerlijke besnijdenis heeft meegemaakt. Amen. Geen uiterlijke besnijdenis, maar een innerlijke besnijdenis. Een besnijdenis van het hart door het werk van de geest. Dus God is goed voor Israël. Voor wie zuiver? Wie was zuiver van hart? Er is maar één persoon. Die van begin tot einde zuiver was van hart. Er is maar één persoon die van begin tot einde heeft gezegd, ik ben hier gekomen om uw wil te doen. Halleluja. Uw wil is mijn verlangen. Amen. Tot in de dood. Er is maar één persoon. Wie was dat? Amen. Ja, ik niet. Zelfs op mijn beste dag zal ik nooit kunnen meten aan de heiligheid van God. Dank de Heer voor Jezus. Dank de Heer dat God besloot. Kijk, die mensen kunnen het niet. Weet je wat? Ik zal zelf komen. Ik zal in de menselijke gedaante. Ik zal geboren worden als een kind. Terwijl ik nog steeds de titel krijg van eeuwige vader en machtige God. Amen. Maar ik zal me verlagen als een kind. Amen. Als een mens. Halleluja, ik zal neerdalen van mijn troon om mens te zijn, terwijl dat ik nog steeds buiten mijn incarnatie nog steeds God ben. Maar ik neem een menselijk bewustzijn aan, een menselijke geest, amen. Zodat ik door het leven kan stappen als een echte mens. Niet een robot, niet van nu ben ik God, nu ben ik mens. Oh, pijn, ik ga even Godmodus aanzetten. Oh, ik ga terug menselijke modus aan, een mirakel, Godmodus, mensmodus. Nee, hij was mens. Amen. God als mens, maar hij besloot ervoor om in Christus niet gebruik te maken van zijn goddelijke, van zijn goddelijkheid. Amen. Hij was wel God, maar hij besloot ervoor om niet in Christus gebruik te maken van zijn alomwetendheid, aanwezigheid en almacht. Daarmee dat Jezus zegt, dat wat ik de Vader zie doen, doe ik ook. Wat ik hem hoor zeggen, ga ik zeggen. Als ik zie dat hier een mirakel moet gebeuren, zal hij het mirakel doen, maar enkel en alleen volgens het plan. Maar God, is dat niet fantastisch? Welke religie kan dat zeggen? Welke God kan dat zeggen? Dat hij kwam als een mens. Amen. Dank u Jezus, dat hij het heeft gedaan voor mij. Hij is de enige die zuiver was van hart en God was goed. Amen. God was goed voor Jezus. Dank u Jezus. Halleluja. Hij is degene, Jezus is degene die het allemaal heeft kunnen vervullen. En wanneer we in Christus zijn, kennen we de afloop van het verhaal. Want niet langer hoeven we te hopen. Niet langer hoef ik te hopen, oh ik hoop het dat goed gaat gaan. Ik hoop dat het goed gaat komen. Nee, ik weet hoe het gaat aflopen. Want Jezus heeft het gedemonstreerd. Hij is gestorven, hij is begraven, maar hij is opgestaan. En hij heeft gezegd dat allen die in hem zullen zijn, hetzelfde gaan meemaken. Amen. Hij is opgestaan als de eerstelingsvrucht. Amen. Maar wanneer hij terugkomt, halleluja, zal hij al degenen doen opstaan die in hem hebben geloofd. Amen. Die zijn naam op hun voorhoofd hebben gebracht. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Amen. We weten dat het goed gaat komen. We weten dat het goed gaat komen, want Jezus is opgestaan uit de dood en regeert nu met autoriteit in de hemel en op aarde. En spijtig genoeg dat sommige christenen dit niet begrijpen en dat ze dezelfde instelling hebben als iemand uit het oud verbond. Waarom, Heer? Ze zijn afgunstig op zaken die de goddelozen hebben. Ze zijn afgunstig op hun voorspoedigheid. Ze wensen zo rijk te zijn. Ze wensen zo succesvol te zijn. Wel, ik zeg hier niet dat God niet wil dat je rijk bent. God wil dat je rijk bent. Amen. God zegt nooit dat je arm moet zijn. God wil dat je succesvol bent. Maar rijk en succesvol in wat? Amen. En wat doe je met de rijkdom? En wat doe je met het succes dat God u wil geven? Het is belangrijk om te weten. Amen. Want het gaat niet zomaar in je schoot vallen. Amen. En sommige christenen zitten maar te bidden dat ze even rijk kunnen worden als hun buur. Maar die buur die werkt daar heel hard voor. En de Heer gaat daar geen checkje in uw brieven besteken. Amen. Zodat je ineens rijk kunt worden. Nee, je kan niet gewoon bidden om rijk te worden en succesvol te zijn. Het is niet omdat je christen wordt dat God al het werk voor je gaat doen. De ongelovigen krijgen wat ze krijgen omdat ze ervoor werken. Want zij denken, er is maar één leven. En ik moet er alles uit halen. Want je leeft maar één keer. He, dat heb je al veel keer gezegd. Je leeft maar één keer. He, dus profiteer ervan. He. Je moet er alles uit halen. Je moet alles gaan experimenteren en ervaren en voelen. En zoveel mogelijk dingen gaan bezoeken. Want je leeft maar één keer. Maar wij weten beter. We leven inderdaad maar één keer. Maar daarna volgt het oordeel. En wat wij doen in dit leven, wat we zeggen in dit leven, wie we aanvaarden in dit leven, amen, zal zijn effect hebben naar de eeuwigheid toe. Amen. Halleluja. Ik bid dat als we in het heiligdom van God te raden gaan, als we verleid worden met al die vragen, waarom die, waarom dat, dat God ons een openbaring geeft, dat we onze ogen worden geopend en dat het wordt gericht op onze redder, Jezus Christus, die voor ons een plaats heeft voorbereid. Zodat we daar kunnen zijn, tezamen met hem. Amen. Want wat maakt het uit als je heel de wereld wint, maar je ziel verliest in de eeuwigheid. Amen. Dus wees niet afgunstig op de zaken en bezittingen van de ongelovigen. Want dat goud en dat zilver, dat zal roesten in de plaats waar dat zij naartoe gaan. In het graf, in het dodenrijk. Het zal vergaan. Maar Gods woord zal nooit vergaan. Zijn geest in u zal ervoor zorgen dat wanneer Jezus terugkomt voor de zijnen, u doet opstaan uit de dood. Paulus zegt dezelfde geest die Jezus heeft doen opstaan uit de dood. Leef nu in u om hetzelfde werk te doen. Dat wanneer wij, halleluja, als ik sterf, of misschien sterf ik niet wanneer hij terugkomt kan zijn. Ik weet niet wanneer. Ik pin geen datum vast. Ik weet één ding, ik ben klaar. Ik ben klaar. In eender welk scenario ben ik klaar. Eender welk eindtijd scenario dat u in gedachten hebt, ik ben klaar. Komt er nog slechtere tijden dan vandaag, ik ben klaar. Amen. Komt hij ervoor, ik ben klaar. Komt hij erachter, ik ben klaar. Maakt niet uit. Kom, o Heere, o kom. Als ik sterf, ik ben klaar. Ik zal wachten in mijn graf tot hij terugkomt, amen, om ons bijeen te roepen. Want diezelfde geest in Jezus Christus zit in mij en zal mij doen opstaan om voor eeuwig bij hem te zijn. Dank u, Jezus. Kan het zijn dat de reden waarom we onze toekomst soms zo somber inzien, is dat we niet ten rade gaan bij God in zijn heiligdom? Ik ben daar schuldig aan. Ik heb me daar al schuldig aan gemaakt. De reden waarom ik me laat verleiden door al die vragen en die negativiteit, is omdat ik niet snel genoeg ten rade ga bij God. En dan heeft dat altijd een tijdje nodig en is altijd stommerik nadien. Ik had die rust veel eerder kunnen krijgen. Ik had veel eerder in vrede kunnen. Ik heb voor niks druk gemaakt. Ik heb me voor niks weer opgewerkt. Oh, Vader, help me de volgende keer rustig te blijven. Help me de volgende keer ten rade te gaan in uw heiligdom. De coronacrisis heeft een onderscheid gebracht. Amen. Tussen zij die een relatie hadden met God en zij die deden alsof ze een relatie hadden met God. En er is een onderscheid gekomen. Zij die deden alsof ze een relatie hadden met God, merken nu, ik heb toch geen relatie met God. En ze blijven weg en ze blijven maar weg en het bidden wordt moeilijker en het opzoeken van God wordt moeilijker. Omdat er van allerlei vragen zijn. Er zijn van allerlei dingen. Ze hebben de kerk was dicht voor zoveel maanden. Ze hebben geen cheerleader meer gehad. Die met pomponnetjes stond. Aanbid de Heer, alsjeblieft, aanbid de Heer. Amen. Ze hebben geen vaste stem meer gehoord. En dan moesten ze op hun eigen de stem van de Heer gaan vinden. Dan blijkt het dan toch dat het toch niet zo makkelijk is als ze dachten. Maar zij die reeds gefundeerd stonden in wie Jezus was en wat Hij heeft gedaan aan het kruis. En die een openbaring hadden van wat er ook gebeurt. Hij is Heer. Die zijn nog steeds hier. Die zijn nog steeds op de rots. Amen. Die blijven nog steeds aanbidden. Door dik en dun. Door coronacrisis of geen coronacrisis. Zij blijven met hun hoofd hoog. Halleluja. Kijken naar boven. Want ze weten Hij komt vanuit de wolken. Dank u Jezus. Maar kan het zijn dat we zo negatief worden omdat we niet snel genoeg te raden gaan bij God. Amen. We houden onze ogen, met andere woorden, te veel gefocust op het tijdelijke in plaats van op het eeuwige, op het spirituele. Amen. Wanneer we te veel van onze samenkomsten missen, dan wordt het nog moeilijker om gefocust te blijven. Ja, maar dat is niet belangrijk, de kerk. Ik zal het wel thuis. Nee, het is wel belangrijk. Want het geeft een moment waarin dat jij je kan focussen. Amen. Op het woord van God. Het geeft een moment dat we samenkomen. Want wat gaat anders doen? In je bed blijven liggen. Amen. Uitslapen, dan ga je wel ergens op YouTube een preekje zoeken. Amen. Hetgeen dat je zelf graag hoort. Amen. Daar klik je dan op. Maar hier bepaalt de Heer wat je te horen krijgt. Amen. Het is geen menu à la carte. Want als je zo bent ingesteld van, ik zal een keer scrollen, dat lijkt leuk. Oh nee, dat is te veel oordeel, daar wil ik niet naar luisteren. Ik ben vandaag in de moed om opgepept te worden. Ah ja, dan deze. Snap je wat ik wil zeggen? Ik ben daar schuldig aan. Ik heb me daar zelf schuldig aan gemaakt. Ik weet waarover ik spreek. Je moet zeggen tot de Heer, Heer, wat wil jij dat ik hoor vandaag? Heer, ik kom naar de gemeente vandaag, want ik weet, er is een woord van u voor mij, en wat er ook gepredikt wordt, Heer, laat mijn hart, amen, het aanhoren. Laat er een zeg dat. Ja, zoiets. Nee, er is een ander woord. Wat lief? Ja, nee, er is nog iets. Het komt zo'n beetje wel op. Laat het op dezelfde golflijn zijn. Mijn hart met hetgeen dat u wil hart, zodat het luid kan weer klinken. 2 Korinthe hoofdstuk 4. Dat is mijn laatste vers. Hoofdstuk 4, vers 16. Amen. Is geen crisis? Nee, dat is toch niet. Een ander woord. 2 Korinthe, vers. Daarom verzaken wij onze plicht niet, ook al gaat ons uiterlijk bestaan verloren, ons innerlijk bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. Dat is waar. Hè? De buitenkant gaat, hè, van dag op dag verloren. Amen. Als je eens voorbij de 30 bent, toch tenminste. Hè? Toen hij jong was, dan ging dat nog mooier. Maar eens voorbij de leeftijd gaat dat verloren. Maar ons innerlijk bestaan, met andere woorden, onze relatie, onze plaats in het heiligdom met God, amen, zou van dag tot dag vernieuwd moeten worden. De geringe last, waarom? Omdat we, hij legt het uit waarom. De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft. Want we richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig. Waarom kan Paulus, dat is Paulus, hè? Ja, naar de brief aan Korinthe zeggen, wij dragen maar een geringe last. Ja, wie van jullie wil ruilen met Paulus, wanneer hij leefde in de eerste eeuw na Christus? Wie wil wisselen met Paulus? Iemand? Iemand graag? Dakloos zijn voor meerdere dagen, geslagen worden door Joden, gestenigd worden, schipbreuk, lijden, arm zijn, geen euro op zak hebben, geen bankkaart op zak hebben, geen fiets, niks. Wie wil graag wisselen? Iemand? Niemand, hè? En hij zegt, hetgeen dat ik meemaak is maar een geringe last, vergeleken met de eeuwige luister die ons staat te wachten. Amen. Als we dat vergelijken naar het 21ste eeuw, naar sommige christenen die op weg naar hun frigo en ze zien dat er geen blokjes ijs meer zijn, zeggen van, ai, 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 dat is het einde van de wereld. Ai, 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 mijn frigo is kapot. Mijn ijsblokmachine is kapot. Het is het einde van de wereld. Ken je dat? Van christenen die zitten voor hun tv en ze gaan doorheen het nieuws en het is de ene miserie naar de andere miserie, hè, de ene crisis naar de andere en zij denken dan te leven in het einde der tijden vanuit een comfortabele zetel. Zij ondervinden echt niks van discomfort, maar dan gaan ze naar hun frigo of dan is er iets anders kapot en ai, 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 het is het einde van de wereld en zeggen, schat, het is echt, nu is het echt gedaan, ik kan het niet meer aan, nu deze kapot is. En Paulus zit hier met een heel andere instelling, omdat hij ten rade is gegaan in het heiligdom van God. Hij heeft een openbaring gekregen van wie dat er op de troon zit. Hij heeft een openbaring gekregen wie dat er aan de rechterhand van de troon van God zit. Amen. Hij heeft een openbaring gekregen van wat er gaat gebeuren als hier alles vergaat, als hij vergaat, als hij in het graf zit. Hij weet, Jezus regeert nog steeds. Amen. En hij zegt, dat brengt een eeuwige luister die alles omvat en alles overtreft. En de enige reden dat je dat kan zeggen is wanneer je u richt op niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Dat is de enige manier dat je zo'n ding eens kan zeggen. Is wanneer dat je u richt op de spirituele zaken, het koninkrijk van God, wat hij heeft gedaan. Hij gaat verder, vers 1 van hoofdstuk 5. Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wanneer dat wordt afgebroken, we van God een woning krijgen, een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. Wij zuchten in onze aardse tent, dat is dit lichaam, en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. We zijn er echter zeker van dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn. Met andere woorden, God zal ons beschermen. Zolang we in onze aardse tent verblijven, zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat onze kleding wordt uitgetrokken. We willen dat er nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hiervoor heeft God zelf ons gereed gemaakt, door ons de geest als onderpand te geven. Kan iemand zeggen, ik wil gereed zijn. Ik wil gereed zijn. Daardoor heeft God onszelf gereed gemaakt. Ik wil gereed zijn. Vader, halleluja. Geef mij uw geest. Amen. Als onderpand, Vader. Halleluja. Geef mij uw geest. En weet je, God staat klaar om zijn geest te geven. God staat klaar om zijn geest te geven aan ieder die erom vraagt. Het is een geschenk. Je hoeft er niet voor te smeken. Halleluja. Het enige wat je moet doen is vragen. Hongerig zijn. Amen. En hij zal het aan u geven. Amen. Amen. Dan kunnen we stoppen met afgunstig te zijn op de voorspoedigheid van de ongelovigen. Kunnen we daarmee stoppen en zien wat Jezus heeft gedaan voor ons. Amen. Halleluja. Dank u Jezus. De apostelen, de leerlingen van Jezus, zij waren niet afgunstig op de ongelovigen. Nee, zij waren te druk bezig met het verspreiden van het goede nieuws. Dat het nog niet in hun gedachten opkwam dat de ongelovigen het beter zouden kunnen hebben. Waarom zouden zij het beter hebben? Wij hebben het goede nieuws. We hebben het boodschap van het evangelie. We hebben de geest van God in ons. We hebben de hoop op eeuwige glorie. En luister, wat kan daaraan tippen? Een nieuwe BMW voor mijn deur. Wat stof als je dat hebt, hè? Amen. Maar wat kan eraan tippen aan de mooie nieuwe woons die de Heer voor mij heeft klaargemaakt. Amen. In het hemelse Jeruzalem. Amen. Wat kan daaraan tippen? Want als God met ons is, in ons is, voor ons is, wat of wie kan dan tegen ons zijn? Dus wat moeten we doen wanneer die vragen komen, zoals Asaf het heeft meegemaakt, en ik ken ik met dit, wanneer die verleidingen komen om terug te gaan naar de wereld, wanneer dat die, ken je dat, is, dat heeft een term, de missing out, the fear of missing out, ja, de FOM, noemen ze dat, dat is een nieuwe term in de psychologie. Dat is een fear of missing out. De angst die je nu komt, dat je iets zou kunnen missen wat een ander reeds heeft gedaan. Dat is allemaal door sociale media erger en erger geworden. Want je ziet allemaal foto's van je vrienden, die, ja nu gaat dat niet meer, want ze zitten allemaal in lockdown, die op vakantie gaan naar Aruba. en vakantie naar Hawaï en de mooie stranden. Jij zit daar en ik ben nog nooit buiten de provincie Antwerpen geweest. Ik heb fear of missing out. Oh, en een dier niet, dacht ik. Oh, en een dier is down toen. Nu is dat allemaal wat minder, want niemand mag nog iets doen. maar die fear of missing out, ja, het wordt misschien nog meer, want je zit juist opgesloten, hè, in die provincie. En er is die sociale druk, hè, om zoveel mogelijk te ervaren in het leven. Want je leeft maar één keer. En dus die fear of missing out, vroeger was dat niet, want je wist niet wat er allemaal was. Je wist niet wat je allemaal kon ervaren. Nu weten we het allemaal door het internet en iedereen deelt zijn ervaringen. Maar laat u daar niet door verleiden. Want zij moeten een fear hebben of missing out de komst van Jezus. Amen. Zij moeten angst hebben om de komst van Jezus te gaan missen. Om wanneer hij terugkomt om alles en iedereen te oordelen. Amen. Dat zij er niet bij gaan zijn. Dat zij zo opstaan. Niet in het eeuwige leven, maar in de eeuwige verdoemenis. Dus vergelijk jezelf niet met een ander. Wat moeten we doen? Hebreeën 12. Vat heel mijn preek samen. En geen nood, ik predik tegen mezelf. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. De grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag.